Ik hoop al dus gemeente dat begin van de Bijbel, dat eerste Bijbelboek, lijkt te eindigen onder de schaduw van de dood. Zoals dat ook niet denkbeeldig is, zoals we het in het gebed voor de Heer hebben neergelegd, dat de doop vanavond staat onder de schaduw van Vader, die wel geweten heeft dat je zwanger was, maar het niet heeft meegemaakt. Als je zo oppervlakkig Genesis leest, dan lijkt er niets over te zijn van dat begin. Diep en diep tragisch eindigt het. Die laatste woorden. En men legde hem in een kist in Egypte. Het eindigt niet in paradijs. In de lusthof. Maar in het heidense Egypte. Schriller gemeente kan de tegenstelling niet zijn. Genesis begint met dat machtige begin dat God met liefde Adam formeert, boetseert uit de stof van de aarde. En als alles naar Gods zin is, zijn adem blaast in zijn neus. Alzo werd Adam tot een levende ziel. En er is gesproken, ten dagen dat u van de boom van kennis en goed en kwaad eet, zult u de dood sterven. U zult zeker sterven. Dat is waar gebleken. En het einde van het boek Genesis herinnert ons aan dit alles. De adem in de neus geblazen en de mens blaast zijn laatste adem uit. En het is een refrein door het heel dat boek Genesis en hij stierf. En hij stierf. En dat geldt voor iedereen van ons. Dat als het net niet meer in het Urkerland kan, in alle kerken wordt afgekondigd. Jan van Wout van Nuin of Vulmering is overleden. Tenzij dat Jezus eerder terugkomt. En van iedereen van ons geldt, tenzij dat Jezus terugkomt, dat we sterven en in een kist gelegd worden. Is dat niet vreselijk? Is er dan in dit gedeelte geen hoop voor de toekomst? Nou en of. Jozefs einde is niet somber. Het is niet somber dat u ten doop houdt. Al is de rouw bij u. Nee, hij die geworsteld heeft en gewacht heeft op de vervulling van Gods belofte, Jozef. Hij sterft, omringd door hoopgevende belofte. Dat is het thema. De Heere verblijdt Jozef bij zijn heengaan met drie hoopgevende beloften. In de eerste plaats de belofte van een voortgaand nageslacht, vers 22 en 23. In de tweede plaats de belofte van uitbrengen en terugbrengen. En in de derde plaats de belofte van rusten in het beloofde land. De Heere verblijdt Jozef bij zijn heengaan met drie hoopgevende beloften. Ten eerste de belofte van een voortgaand nageslacht. Vers 22 en 23. De belofte van uittrekken en terugbrengen. Vers 24. En de belofte van rusten in het beloofde land. Vers 25 en 26. Dus ten eerste de belofte van het voortgaand nageslacht. Jozef leeft nog 54 jaar na het overlijden van vader Jacob in Egypte. En die jaren na het sterven van vader Jacob worden in 5 versen kort samengevat. En dan lezen we in vers 22. Jozef dan woonde in Egypte. Hij en het huis van zijn vader. En Jozef leefde 110 jaar. Dus allereerst wordt verteld, Jozef blijft in Egypte wonen. Let erop dat er staat, hij en het huis van zijn vader. Ze worden niet meer genoemd naar de 4 verschillende moeders. Al die verschillende clans, wat telkens weer opdook, wordt nu aangeduid als dat ene huis van zijn vader. Heel subtiel geeft dat aan dat door al die kromme wegen heen, door de Heere, dat volk samengesmolten is tot één huisgezin. Die 12 zonen van 4 verschillende vrouwen zijn één huisgezin geworden en het huis van zijn vader. Daar zag het niet naar uit. Daar zag het niet naar uit. Het is ook uniek nu in Genesis. Zijn overgrootvader Abraham had 2 zonen. Die gingen uiteen voorgoed. Ismaël en Isaac. En bij Isaac herhaalt de geschiedenis zich Esau en Jacob gaan uiteen. En nou, voor het eerst blijven de zonen bij elkaar. Er is verzoening. God heeft door zijn vaderlijke voorzienigheid de rivaliteit die er voortdurend was overwonnen. En de Heer heeft het ook tevens gedaan door zijn heiligende kracht in het leven van Jozef. In de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Dat is Gods werk. Want door Jacob zou zijn gezin uit elkaar gespat zijn. Maar God, ja, het is Gods werk. Als alle kinderen van de Heere geleerd zijn, en hij wil het. God heeft dat ene volk geformeerd, en hij gaat het nog hechter maken. Jozef leeft 110 jaren. Dat is voor de Egyptenaren een fabelachtige leeftijd. Onderzoek dat kan tegenwoordig van de mummies in de musea heeft aangetoond dat de gemiddelde leeftijd in Egypte tussen de 40 en de 50 lag. 110 jaar. Jozua bereikt dezelfde gezegende leeftijd. En Jozef leeft van die 110 jaar 93 jaren in Egypte. En weet u wat nou het wonder is? Toch is hij een vreemdeling gebleven. Al heeft hij nog geen 17 jaar, hoe lang weet, exact weet ik niet, want hij, heeft ook, hij is geboren in Paddan Aram, dus dat moet er aftrekken. Niet eens 17 jaar geleefd in dat land van de Hebreeën, het land van de belofte. 93 jaar in Egypte. En hij is een gast. Een vreemdeling gebleven. Hij is Jozef gebleven. En hij is nooit Safnat Paanea geworden. En let erop. Dat de laatste pericoop omarmd wordt door Egypte. Vers 22. Jozef dan woonde in Egypte. En het laatste vers, vers 26. Legde hem een kist in Egypte. Begint. Het wordt omklemd. Door Egypte. Egypte. Maar de inhoud laat zien dat hij een Israëliet is. Door Gods genade. En dan lezen we vers 23. En Jozef zag van Ephraim kinderen van het derde gelid, de derde generatie. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op Jozefs knieën geboren. Jozef mag zijn kinderen, zijn kleinkinderen zien en zijn achterkleinkinderen. Hij ziet van Ephraim de derde generatie. Dat is een geweldige zegen, zo wordt het in de Bijbel getekend, grootouders. En overgrootouders. Dat is een bijzondere gunst van de Heere. De psalm, denk aan de psalm 128 vers 6. U zult de kinderen van uw kinderen zien. Vrede over Israël. En bij Job lees je, hoofdstuk 42. Na alle beproevingen. Job leefde daarna nog 140 jaar en hij zag zijn kinderen, hij kreeg nieuwe kinderen van de Heere en de kinderen van zijn kinderen tot vier generaties. En Salomo zegt in Spreuken, kleinkinderen zijn de kroon van de ouderen. En het sieraad van kinderen zijn hun vaders. Daar kun je iets triest van maken. Ik heb vorig jaar mijn eigen eerste achterkleinzoon gedoopt. En dan kun je triest zijn van, ja, wat zal die jongen mij nog leren kennen? Als die naar de basisschool gaat, ben ik er dan nog. Als die naar de middelbare school gaat, ben ik er nog. Ik zal wel niet meemaken met wie die verkering krijgt. Nou, als je die vragen stelt, word je weemoedig. Maar als je zo kijkt, kijk je vanuit een verkeerd perspectief. We moeten vanuit Gods verbondsperspectief kijken. Hij ziet de kinderen en de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. God heeft aan Abraham beloofd. Gesproken van een eeuwig verbond. Van een nageslacht dat niemand tellen kan. Als de sterren aan de hemel en als de korrel zand aan het strand. Aan de oever van de zee. En de Heer heeft beloofd en in jouw zaad, en dat is Christus, zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Deze achterkleinkinderen worden niet zomaar hier vermeld aan het einde van Genesis, om te laten zien van gelukkig, Jozef met alle ellende heeft ook nog een fijn gezinsleven gehad. Al laat dat familieleven van Jozef ons wel zien, dat de Heer een heerlijke wending in zijn leven gegeven heeft. Want eerst van zijn 17e tot zijn 30e was die moederziel alleen in Egypte. Hè? En heeft hij ook nog in de gevangenis gezeten. En nu heeft hij door Gods genade een hele schare van kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen om zich heen. Maar daar gaat het niet om. Dit vers geeft veel meer aan dat deze kinderen Gods plechtige verklaring zijn aan Jozef voor de toekomst. Jozef, jij kunt sterven. Want er zal een overvloed van generaties zijn. En dat onderstreept de trouw van God aan zijn belofte. De ene generatie volgt op de andere. Dat is wat God beloofd heeft. Mijn verbond is een eeuwig verbond van geslacht tot geslacht. Een eeuwig geslacht. Genesis spreekt van de dood. En we weten van de dood. Maar Genesis zegt ook, God houdt zijn verbond. En de kennis van hem zal worden voortgeplant van generatie op generatie. De verbondsfamilie zal blijven bestaan. De slang heeft niet gewonnen. Het gaat door. Totdat het zaad komt dat de kop van de slang vermorzelen zal. Wat een machtige boodschap. Dit is vol geestelijke betekenis. Ja, ik begrijp als u zegt, ja, maar dat vader er niet bij is. Snap ik helemaal. De ene generatie sterft. Maar de verbondsfamilie zal doorgaan. En doorgaande generaties geven moed als ze verzamelen rond de kist in Egypte. En dat door de God van het verbond alleen. Die kan licht laten schijnen over de kist. Wat niemand anders kan. En wij moeten geliefde oma's en opa's en overgrootouders met bijbelse ogen leren kijken naar onze kinderen. Zij zijn levende, wandelende bewijzen van Gods verbondstrouw. God zei tegen ons, ik zal uw God zijn en de God van uw nakomelingen na u. En zo mag je met verwondering kijken. Als de kleine op schoot zit bij vader, moeder, en deze voorleest uit de kinderbijbel. We mogen verwonderd zijn als die kleintjes meeschuiven de kerkbank in. En moeders, als ze wat draaien, daar heb ik geen last van. Ik heb er wel last van als u zenuwachtig wordt en gaat draaien. Die kleintjes zijn beloften. Dat God doorgaat. Wij zullen heen gaan met die kleine kinderen. Zullen Gods volk zijn. God zal nimmer zonder onderdanen zijn. En de kerk wordt in stand gehouden. Het evangelie zal geloofd en geleefd worden. En de generaties zullen onze plaats innemen. En zij dragen het woord van het koninkrijk verder. Wat is de machtige wondergemeente? Er zijn tijden geweest dat je het hart vasthield. Wat blijft er van de kerk over? En God heeft altijd weer... En dan gingen er oude knechten sterven. Tjoch, als die er niet meer is. En dan was het al een veentje in de kerk. En mama wist het nog niet eens. Misschien dacht ze het soms. Wat de Heer in zijn hart werkte. Om dominee te worden. In zijn hart medelijden gaf met onbekeerde mensen. En een verlangen om het evangelie te preken. Generaties gaan. En God heeft al 2000 jaar lang steeds weer jongens geroepen om het evangelie te verkondigen. Dat is Gods trouw. En generaties gaan en generaties komen. En generaties zullen God prijzen en groot maken. Dat is een teken van hoop. Er zijn sterfgevallen. Er zijn begrafenissen. Er zijn doodskisten. Maar er zijn ook doopdiensten. Er zijn doodskisten, maar ook wiegen en maxicosis. God gaat door. Dank God ervoor en bid dat al onze kinderen daarin begrepen zijn. Vaders en moeders, laat dat uw grootste verlangen zijn, dat uw kinderen, God heeft ze tot zijn kind aangenomen, maar dat ze ook als zijn kind zullen leven, als zijn kind zullen sterven. En diezelfde zegen wordt ook getekend via Manasse. Lees er misschien overheen, hè. En Jozef zag van Efraïm kinderen van het derde gelid. En ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op Jozefs knie geboren. Je leest er misschien zo overheen, maar Manasse was de oudste. En Efraïm was de tweede. En Jacob keerde daarbij het zegenen om door zijn handen te kruisen. En Jozef protesteerde, werd ook boos. En zei, nee vader, moet zo. Nee jongen, en weet je wat nou het wonder is? Aan het eind van zijn leven blijkt dat hij het ermee eens is. Wat is de zegen dat als we sterven, dat we het met God eens mogen zijn. Over wat Hij gedaan heeft en de leiding van Hem in ons leven. Jozef wordt in vers 23 heel secuur geplaatst in de generaties van Israël. Hij houdt zijn achterkleinkinderen op zijn knieën, ook in de linie van Manasse. Dat betekent dat hij hen adopteert en claimt als zijn erfgenamen. Machir, dat is een van de clans in de stam van Manasse, een invloedrijke clan. En zijn naam is opmerkelijk, weet u wat zijn naam betekent? Misschien lezen we daar, omdat hij geboren werd op de knieën van Jozef, door Jozef geadopteerd werd. Weet u wat zijn naam betekent? Eén die is verkocht. Hetzelfde woord in het Hebreeuws als gebruikt werd. Hoofdstukken terug voor het verkopen van Jozef aan de Ismaëlieten. De cirkel is rond. Nou wel, het Heere verblijdt Jozef bij zijn heengaan met die hoopgevende belofte. De tweede belofte is die van uitbrengen, uittrekken en terugbrengen. Jozef, vers 24, voelt en weet dat zijn einde nadert. Hij laat zijn broers roepen, jongens kom. Of er nog veel van hen over zijn, weet ik niet. Hij roept in ieder geval de familieleden van elke stam die op dat moment de leiding hebben. Kom. Wat is dat mooi. Zijn broers hoorden en toen waren ze laaiend de eerste voorspellingen van de toekomst toen Jozef zijn dromen vertelde. En nu horen ze de laatste voorspellingen die onderstrepen wat God beloofd heeft aan zijn overgrootvader Abraham. Lees me mee, vers 24. En Jozef zei tegen zijn broers: ik sterf. Maar God zal jullie gewisselijk voor zeker opzoeken, bezoeken. En hij zal jullie doen optrekken uit dit land. In het land dat hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Ik ga sterven. Dat herhaalt zich, zoals met zijn vader ook toen hij de jongens riep: ik ga sterven. En hoewel de begrafenis, het sterven, de begrafenis van Jacob en Jozef anders zijn, is altijd weer anders. Weerspiegelen ze toch allebei hetzelfde geloof en dezelfde hoop. En bij beiden vinden we het geloof dat de zegenrijke toekomst van Israël gerealiseerd zal worden in het land dat God hen beloofd heeft. En beide worden gebalsemd. Jacob is gebalsemd, zodat zijn lichaam die lange reis door de woestijn naar het beloofde land kon doormaken. En Jozef wordt ook gebalsemd. Het is een eer die past bij een farao. Ja, zo is zijn einde. Geliefd als dit alles was, was het alleen maar een arme man. Die alleen maar zijn aandeel gehad heeft in dit leven en dan voor eeuwig verloren is. Verkijk u toch niet. En jongelui, verkijk je niet. Op een dure Maserati of wat dan ook. Best mooi, ik snap het. Maar denk niet, die man heeft het gemaakt. Kan wel eens alles zijn wat hij heeft in dit leven. En na dit leven geen druppel water. Maar bij Jozef is dat gebalsemd worden niet de verheerlijking van een farao. Het is een schakeltje in het hopen op Gods belofte. Want op deze manier kan zijn lichaam wachten op de uittocht om naar Kanaan te worden teruggebracht. Net als wij, de andere aartsvaders die stierven, is Jozef op zijn sterfbed alleen maar bezig met de vervulling van Gods belofte. Hij is niet druk met een stambeeld of een piramide in Egypte. De farao's begonnen daar al heel jong aan, dat hij klaar zou zijn als ze zouden sterven. Nee, daar is Jozef niet druk mee. Hij spreekt zijn geloof uit wat de Heere zal doen met zijn volk. God zal jullie zeker bezoeken. U mag ook vertalen: God zal zeker naar jullie omzien. En jullie laten trekken uit het land dat hij jullie gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Twee mededelingen doet hij. God zal naar jullie omzien. En in de tweede plaats: God zal jullie verlossen. Hij zal jullie laten trekken. Jozef zegt dan allereerst: God zal naar jullie omzien. Letterlijk staat er in het Hebreeuws dat woord: God zal jullie zeker bezoeken. En die woordgroep beschrijft de tussenkomst van God, die zowel kwaad, God bezoekt met de roede, God bezoekt met zijn genade, Als de Heer zijn volk bezoekt, gebeuren de grote dingen. Het wordt vertaald met omzien naar, opzoeken. God zal naar jullie omzien. Hij zal jullie opzoeken. Hij zal jullie uit het land laten trekken. Dus hier wordt door Jozef de belofte die de Heer gedaan heeft aan de aartsvaders en die het thema gevormd hebben van het boek Genesis verbonden met de uittocht, het volgende boek. Tegen Abraham heeft de Heer niet alleen gesproken over de uittocht. Hij heeft gesproken over 400 jaar en over verdrukking. En ik zal ze laten uittrekken met veel bezittingen. Jozef gelooft het vast. De Heer heeft dat aan Abraham gezworen, hem het land te geven. Een land vloeiend van melk en honing, rijk vol vrede. Dat land zal hun thuis zijn voor hen en voor hun familie. God kan niet liegen, God zal niet liegen. Al heeft de Heer deze woorden nooit tot Jozef zelf gesproken. Hij gelooft het woord dat de Heer gesproken heeft tegen zijn vader Jacob, tegen zijn opa Isaac en tegen zijn overgrootvader Abraham. Dan hoeft de Heer het niet nog een keer tegen ons te zeggen. Het staat in zijn woord. En hij kan niet liegen. En omhelst die woorden. Laat je door, ook als doopouders, door de belofte aanwijzen wat jullie en je kinderen missen van jullie zelf. En niet missen kunnen. Om het ernstig te zoeken aan de troon van uw genade, doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Wat een machtig geheim. God kan niet liegen. Geliefden, al sterven vaders en moeders, Gods beloften zijn waar. Omhels die. En laat je door de belofte onderwijzen. En die aanduiding wordt hier voor het eerst gebruikt. Omdat nu ook Jacob is gestorven, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Voor het eerst staat dat nu in de Bijbel. En als de Heer Jezus dat aanhaalt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob, dan zegt hij, dat bewijst dat God geen God is van de doden. En dat Abraham, Isaac en Jacob niet dood zijn, maar dat ze leven, o geliefde. Uw vader, uw man, uw vrouw, uw moeder, uw opa, oma, die in de Heere gestorven is, die is niet dood. Dan moet je zo ook niet denken, kijk, wij missen ze, jammer dat ze er niet bij zijn, maar als ze in de Heere gestorven zijn, dan missen ze niks, want ze hebben alles. Ze zien hem. En ze horen zijn liefdestem in de stad met de palenpoorten. Wat mogen wij de dood anders zien dan de wereld die ziet? Als de dood het einde is van alles, is het niet nodig om van de hel verlost te worden en de hemel te zoeken. Als er geen leven na de dood is, heeft de wereld gelijk. Laat ons eten, drinken en vrolijk zijn. Morgen sterven wij. Maar als de dood het begin is in plaats van het einde, dan moet wat na de dood komt ons dwingen om onze eeuwige bestemming onder ogen te zien. Waar bent u naartoe op weg? Waar bent u naartoe op weg? Als u nu een hartstilstand krijgt, waar bent u dan? Nee, u komt niet voor de troon in het gericht, dat komt op de jongste dag. Het is een van tweeën, of de engelen dragen je naar het vaderhuis. En je komt volmaakt binnen. Of je slaat je ogen op zijnde in de pijn. Waar brengt u de eeuwigheid door? En als we op de juiste wijze met God verbonden zijn door het geloof in Jezus Christus, hoeven we de dood niet te vrezen. Ik snap dat u er tegenop ziet, er blijft de laatste vijand. Maar je mag goede gedachten hebben, je gaat niet dood, mijn broeder, mijn zuster. We gaan verhuizen naar waar we eeuwig thuis zijn. En we zullen herenigd worden met alle die de verschijning van Christus hebben liefgekregen. Ook Jozef, Abraham, David, Rut, Rachel en al de heiligen. God schenkt het land van Immanuel uit genade. Dat land is zo mooi. Een land van zuivere blijdschap. Waar het licht de duisternis volmaakt heeft overwonnen. En de nacht heeft uitgebannen. Waar de zonde eeuwig is overwonnen. Het land is vol van de heerlijkheid van de Heere. En Gods blijdschap is daar ten hoogste toppend gestegen. En alle pijn is weg. En die erfenis zal nooit vergaan. Wat ben je een zot als je het niet zoekt, het leven, jonge vriend. De Heere verleidt Jozef net bij zijn heen gaan met drie hoopgevende beloften. Ten derde de belofte van rust in het beloofde land. Jacob gaat sterven. Ja, dat is heel wat hoor. Dat is heel wat. Ook voor de familie. Jozef heeft 73 jaar voor ze gezorgd. Ze verliezen een leider. Ik ga sterven. God zal zeker naar jullie omzien. Ik ga sterven. Maar dat is niet het punt. God gaat niet sterven. God gaat jullie niet verlaten. De herder van Israël zal er nog zijn. En God zal jullie te hulp komen. Dat is een woord van verlossing. God zal jullie opzoeken. Hij zal de wacht over jullie houden. Hij zal met jullie bewogen zijn. Hij spreekt over het verlossend handelen van God als hij hem kon bevrijden van de slavernij. Wat een wonder heeft Jozef spreekt op zijn sterfbed niet van, nou jongens, heb ik niet goed voor jullie gezorgd, heb ik het niet netjes met jullie gemaakt. Hij spreekt niet over zichzelf. Maar over wat de Heere beloofd heeft. En wat de Heere zal doen. Zo staan ze als de zonen van Israël. Wat een machtig wonder. Zo is Israël geboren. God zal zeker naar jullie omzien. Hij citeert daarmee letterlijk wat God gezegd heeft tegen Abraham. Zekerlijk. En doopouders, leg in het bidden voor uw kinderen en voor uzelf. Zoek de belofte op en neem hem letterlijk. En je legt je vinger erbij. Want God zei tegen Abraham letterlijk. Weet wel, weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in het land van in een vreemd land dat van hen niet is. En ze zullen dienen me zal een 400 jaar verdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken. En daarna zullen ze met veel bezittingen uittrekken. Weet zeker, zei God tegen Abraham. En nu zegt Jozef tegen zijn familie, letterlijk weet zeker. God zal jullie bevrijden. Het mag zo worden dat het onmogelijk schijnt. Dat gebeurt altijd met Gods belofte. Dan lijkt het onmogelijk te worden. Maar God zal zijn waarheid nimmer verkrenken. Jozef ligt met lege handjes op zijn sterfbed. Maar hij omknelt Gods belofte. En daar kun je je niet mee bedriegen. Hij heeft een zekere verwachting van de Heere. En wat zegt hij dan tegen ze? Dan moeten jullie mijn beenderen meenemen. Dan moeten jullie mijn beenderen meenemen. Zo zeker leeft dat bij Jozef. En hij wil begraven worden, niet in Egypte. Al woont hij daar sinds zijn 17e. Al heeft hij daar een toppositie gehad. Zijn hart ligt in het land van de belofte. En zo wordt hij in zijn kist gelegd. Nadat hij gestorven is en die kist gesloten. En die is ergens in een huis opgebaard. Niet in een piramide ingemetseld. Zodat maar vele eeuwen een musea kan opduiken. Maar het wordt opgesteld in een huis. En die kist breekt. Als ze moedeloos zeggen we, Farao, laat ons nooit trekken. De nood is zo groot. God zal jullie zeker opzoeken. En hij zal jullie doen uittrekken. Hij spreekt van verlossing en bevrijding. Genesis 50 is geen tragisch einde. Een kist getuigd. Dit is niet het einde. Het lijkt alsof God aan het einde van Genesis zegt, word vervolgd. Dag na dag spreekt die kist in Egypte over de toekomst van Israël en een geloof van Jozef. En als er een tijd komt dat ze zeggen, nou Egypte is toch best fijn, dit is ons thuis. Dan zegt die kist, dit is niet jullie thuis. En als de slavendrijvers wreed met hen omgaan, als de farao zegt dood hun jongetjes, dat het volk uitsterft, dan zegt die kist, nee, God brengt jullie naar het land van de rust. En dan hebben wij iets geliefd wat nog veel meer mag bemoedigen. Wat is dat? Dat is niet een kist in Egypte. Dat is een leeg graf. Jezus Christus is opgestaan. Jezus Christus is de levende ten hemel gevaren, donderdag herdacht. Aan de rechterhand van de Vader als onze voorbidder. En hij zegt, niemand zal u uit mijn hand drukken. U zult zijn waar ik ben. Jezus Christus is de hemel. Het Lam. Is de heerlijkheid in het land van Emmanuel. En als wij in Christus zijn, geliefden, is dat Gods belofte aan ons ook als we in een kist worden gelegd. En op de begraafplaats van Urk of elders begraven. Dan zullen wij die nog over zijn huilen, jullie hebben vastgehouden. Nog. Maar er is een grafsteen waarop staat, huil niet, want ik ben hier niet. Dan mag een steen getuigen. Ja, dan kan een steen ook op het Urker kerkhof getuigen. als de kist van Jozef. Ik denk nu ook even aan de steen op het graf van onze zoon, Peter. Die levenslustige jongen die onverwacht stierf. Op zijn steen staat in Zeist: door Christus ben ik levendiger dan ooit. Mijn lichaam ligt hier gezaaid tot Christus wederkomst. En onderaan de steen staat een vraag. Een vraag die hij vaak aan iemand onverwacht stelde. Die schrok dan: kun jij ook sterven? Kun jij ook sterven? Wie in Christus is. En wie in Christus gelooft, kan sterven. Die is eeuwig gered. En dan doet het pijn. Maar we treuren niet als degene die de hoop niet hebben. Alsof dood dood is. Onze begrafenis is niet het einde, maar een zaaien op de akker der doden. In de verwachting van de oogst. Als de bezuin gaat, dan is Gods plan voltooid. De graven gaan open en ze komen uit in heerlijkheid. Om altijd met hem te zijn, dan heeft God zijn plan gerealiseerd. Waar die vanaf voor de schepping al mee bezig is. En wat begonnen is aan onze zondeval realiteit te worden. Waar werkt God nou dag en nacht aan? Dat er een schare zal zijn die niemand tellen kan. En waar elk van hen gelijk is aan de eerstgeborene. Jezus Christus, ouders, dat moment komt. Die dag komt, och Heere, dat wij en onze kinderen zonder verschrikken dan voor uw troon mogen verschijnen door u alleen. Halleluja. Amen.